Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe aflevering van Bas op bezoek. En deze week, om maar gelijk met de deur in huis te vallen, ga ik praten met Vincent Hunik, universitair docent op de faculteit der letteren bij het departement bij het departement geschiedenis, kunstgeschiedenis en oudheid. Goedemiddag, Vincent.
Hallo Bas.
Hi.
Leuk om je weer te zien.
Ja, leuk om elkaar weer te zien. Dat is dan wel weer gelijk heel erg confronterend. Want dat is ook het enige wat we kunnen doen. Elkaar zien via een schermpje op Zoom.
Dat is niet helemaal waar. We kunnen ook met elkaar praten.
Dat is waar. We kunnen ook met elkaar praten. En op speciaal verzoek zal ik ook even vermelden dat Vincent echt een prachtige blauwe trui aan heeft. Hij staat je heel goed. Dus hopelijk over wat maanden kan iedereen die prachtige trui zien. Hey, ik had zo'n interview en dan als interviewer moet ik vragen gaan bedenken. En eigenlijk dacht ik, wat vind jij van dat hele format normaal gesproken? Een interviewer die van tevoren vragen bedenkt en dan een riedeltje gaat oplepelen bij jou.
Nou, meestal gaat het zo als een interviewer een interview plant, dat hij van tevoren een beetje weet wat hij wil gaan doen.
Mm-hmm.
Hoe hoger in de media, hoe meer dat is. Hè? Dus als je voor tv wat doet, dan krijg je hele voorgesprekken. En de praktijk is natuurlijk vaak dat na zo'n voorbereiding iedereen gewoon toch zijn gang gaat.
Ja.
Dus ik vind het prima als jij je riedeltje afdraait, want we komen vanzelf toch op echte mensenonderwerpen, denk ik.
Ja, nou ja, ik heb dus normaal inderdaad zo'n riedeltje. Maar dit keer dacht ik, ik ken Vincent Hunik een klein beetje en ik weet dat zo'n riedeltje toch niet gaat werken. Dus laten we maar gewoon voor gaan. Maar allereerst, wat voor dingen doe jij zo al op de universiteit?
Ja, nou, ik ben universitair docent voor 16e. Dus ik hou me bezig met colleges geven, boeken maken, samenwerken met anderen. Hier en daar wat buitengaatse activiteiten. In normale tijden heb ik best veel contacten met scholen en... Ja, dat die drie dingen dus zo'n beetje.
Ja. En dat contacten met scholen, wat bedoel je daar precies mee?
Nou, lezingen geven op scholen, contact hebben met aspirantstudenten die hier komen, proefstudeerdagen, al dat soort dingen. Dat doe ik altijd met plezier aan mee. De contacten met buiten zijn belangrijk.
Ja.
Ik werk ook vaak mee aan schoolboeken. Ieder jaar is er een nieuw examenboek voor Latijn en Grieks, omdat het onderwerp ieder jaar verandert op school. En al een aantal jaren mag ik meewerken met de boeken voor Latijn van een van de grootste uitgevers op dat gebied.
Ja, toevallig heb ik op dit moment zo'n boekje in mijn bezit. Ik ben stagiair op het middelbaar onderwijs, dus ik weet daar alles van. Ik
zag de voor- en nadelen van dat format?
Daar ken ik zeker de voor- en nadelen van. Zie jij daar grote nadelen in?
Nou, weet je... Ik ben natuurlijk een soort medewerker bij die boeken. Ik kan niet helemaal precies bepalen hoe dat eruit gaat zien. Dus ik moet me een beetje conformeren aan het bestaande format. En dat voorziet erin dat de leerlingen heel veel materiaal krijgen. En onder meer ook heel veel woordjes, enorme woordenlijsten.
Ja.
Ik heb wel eens gezegd tegen de collega's van, kan dat nou niet een beetje minder? Of kun je dat niet door de helft doen of zo? Maar dat is helaas onbespreekbaar, want dat gaat al jaren zo. Dus dat moet ook zo blijven gaan.
Ja.
Ja, dat is een beetje...
Ja, het riedeltje van...
conservatisme dat soms in onze richtingen een beetje ingebakken zit.
Ja.
Waarvan ik altijd zeg dat conservatisme is een beetje de redding van de klassieke en de plaag ervan tegelijk.
Ja, ik vind dat wel interessant dat je zegt conservatisme, maar datzelfde van alles moet aanpassen aan de vorm, dat merk ik ook best wel op de universiteit. Heb jij datzelfde gevoel?
Ja, zei het dat daar de vormen natuurlijk wel in verandering zijn.
Ja.
Als ik nu kijk hoe ik onderwijs geef, en het onderwijs geven misschien nog niet zo, maar de hele organisatie eromheen en de verslaglegging daarvan. Ja, dat is in een aantal jaren zo veranderd. En je moet je daar wel steeds aan conformeren, maar die vormen veranderen ook weer voortdurend. Dus ik kan niet zeggen dat daar nou stagnatie is of stilstand of conservatisme.
Nee. En ga jij dan alleen met de verandering mee? Of probeer jij zelf die verandering ook teweeg te brengen?
Veranderingen in ambtelijke, administratieve zin, of wat ik in gewoon Nederlandse bureaucratie noem, die probeer ik niet zelf op gang te brengen. Nee, daar probeer ik alleen maar zodanig in mee te gaan dat het voor iedereen om me heen en voor mijzelf het beste werkt.
Ja.
Okay. Dus ik ben meestal tegen, maar ik doe het vaak toch als eerste om het gewoon, ja, om het gewoon af te hebben en ermee klaar te zijn.
Ja, en meestal tegen, dat komt dan wel uit je eigen overtuigingen van ik denk niet dat dit het beste is.
Ja, zeker. Ja. Het uitvoerige verslaglegging van alles en eindeloze evaluaties en reacties op evaluaties. Ik zie daar persoonlijk helemaal niks in.
Nee.
Ik praat liever met jou of met een groep over wat er is. Je moet natuurlijk wel nadenken over wat je aan het doen bent en reacties vragen. Maar zeg maar dat hele ambtelijke systeem met al die dossiers die weer op allerlei plekken moeten worden opgeslagen. Ja, dat zou ik zelf nooit verzinnen.
Nee.
Dus dat vind ik niet goed. Maar ja, dat heeft geen zin. Je moet mee.
Ja, dus je moet mee.
Ik vul het meestal als eerste braaf in. En dan heb ik er ook de minste last van.
En is het dan, stel dat jij wel echt wat hoger in dat hele bestuurlijke apparaat zat en de macht had om er veranderingen in te brengen. Hoe zou jij bijvoorbeeld zo'n evaluatie dan anders vormgeven?
Ja, dat is een moeilijke vraag. Want ik kan dit natuurlijk nu heel makkelijk roepen, omdat ik gewoon alleen maar, zeg maar, eindgebruiker ben. Ik hoef het niet in te richten. En ik weet wel dat de mensen die het hier op de faculteit inrichten, of ons bestuur, ja, die hebben ook weer mensen boven zich. Die worden weer aangestuurd door hogere machten en door mensen van het ministerie en door de inspectie en door de...
Ja.
Dus iedereen heeft boven zich weer iemand staan die zegt, ja, maar dit moet nou eenmaal echt. En het is heel lastig om daar verandering in te brengen. Dat is een soort definitie van bureaucratie, hè, van hoe dat gaat. Degenen die het echt kunnen veranderen, die zitten zo ver daarboven dat ze het weer niet meer doen.
En ondanks dat je je daar wel bij neerlegt, merk ik toch wel iets van, ja, een soort van milde irritatie. Dat je het eigenlijk heel graag anders zou willen.
Nee, irritatie is... Nee, je moet niet geïrriteerd zijn, want dan heb je er last van.
Ja.
Ik probeer zo min mogelijk last te hebben van dingen, zodat ik mijn eigenlijke werk goed kan doen. Hè? Goed onderwijs geven, goede boeken maken, goede omgang plegen met dat erfgoed uit de oudheid. Dat wil ik graag. En een beetje plezier maken er ook bij natuurlijk. Hè? Ik wil graag een goed humeur houden. En dus ik probeer me niet te irriteren. Maar je kunt wel een mening hebben. Ik heb zelf zo mijn gedachten. Maar goed, je moet het ook niet overdrijven. Er zijn sectoren waar ze echt nog wel wat meer last hebben van administratiedrift. Kijk even naar de politie of naar de gezondheidszorg.
Ja.
Spreek een willekeurige verpleger in een ziekenhuis en iedere handeling moet worden geadministreerd. Hè?
Ja.
Dus dat gaat nog wel een stuk verder dan wat wij mogen doen. Dus we zijn toch nog best wel vrij als we gewoon aan onze plichten voldoen. Dan kunnen we toch nog heel wat vrijheid samen beleven, gelukkig. Ja. Het is ook wel essentieel voor de academie dat je een beetje vrijheid hebt en niet alleen maar vinkjes zet in dingen die afgehandeld en goedgekeurd zijn.
Ja. En je had het net over, en dat is natuurlijk een belangrijk aspect, ook er lol in blijven hebben.
Het
moet leuk blijven. Hoe probeer je dat bijvoorbeeld in een best wel lastige situatie als nu toch te doen? Dus met de coronacrisis bedoel ik dan?
Ja, dat maakt voor mij wat dat betreft eigenlijk niet zo heel veel uit. Want we hebben gewoon een heel erg leuk, fijn vak. We mogen prachtige teksten lezen en dat kunnen we in eenzame opsluiting thuis doen. Of op een strand tussen 100.000 anderen bakkend in de zon. Dat kan ik namelijk allemaal. Ik vind het op het strand ook heel lekker. Maar... of in een vliegtuig of in de sauna. Ja. Ik kan het overal doen. En zolang je af en toe iets vindt wat echt de moeite waard is en inspireert en waar je plezier in hebt, kun je dat vinden. Het gaat voor mij ook voor het vertalen. Ik ben altijd aan het vertalen.
Ja.
En ja, als er dan iets uit je handen komt, of er lukt iets, of je krijgt wat gedaan wat je eerder niet voor elkaar kreeg, dat is fijn.
Ja.
Dat is leuk, dat geeft plezier. Als een college goed gaat, als een student in één keer zegt, van de week had ik er eentje, die zei na één college, meneer Hunink, ik heb nu een heel ander idee gekregen over hoe ik met commentaren moet omgaan. Weet je, na één college, heb ik er één keer over gehad. Ja, dat is prachtig, daar krijg ik goede energie van.
En ja.
dat staat los van de lockdown.
Dat is inderdaad heel mooi dat je dat soort reacties van leerlingen krijgt. Ik zag ook
studenten, geen leerlingen was.
Studenten, oh sorry, daar kwam weer de middelbare schoolleraar in mij naar boven.
Ja, van leerlingen vind ik het ook leuk als ik iets aardigs hoor, maar dat doen ze niet zo gauw.
Nee.
Maar ik vind plezier hebben in het werk heel belangrijk, ook voor studenten. Ik probeer op mijn bescheiden manier in ieder geval daar steeds op te wijzen en mensen dingen aan te reiken die, die het plezier zou kunnen vergroten. En dat is natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde.
Nee.
Maar door hier en daar eens aardige ideeën of mooie boeken of andere perspectieven, gekke dingen te laten zien. Of te laten delen in een mooie vondst die ik hier heb gedaan. Hoop ik dat dat af en toe overspringt op studenten. Want ja, als je ons vak, maar dat geldt denk ik voor heel veel andere lettervakken ook, als je dat gaat doen voor het plichtsbesef of om veel geld te verdienen, dat kan ook een motief zijn. Of omdat je vader en moeder het van je hebben gevraagd. Of al dat soort motieven. Als dat het enige is, dan ga je het niet volhouden. Je moet af en toe ergens iets hebben waar je hart van sneller gaat kloppen.
Ja.
Hè? En niet de hele dag natuurlijk. Het is geen, we zitten niet in een soort pure romantiek. Er moet ook gewerkt worden. En we hadden het over de bureaucratie. Hè? Dat is gewoon een deel daarvan. Maar het moet af en toe moet je wel bezieling vinden. Dat vind ik heel belangrijk. En ik prijs me gelukkig dat ik dat eigenlijk altijd heb mogen ervaren. Ja. Tot nu toe.
Het is mooi dat je dat zo formuleert. Ondertussen worden wij binnengevallen door onze eigen decaan, Margot van Mulke. Goedemiddag, hallo, Margot.
Goedendag, zit ik hier goed? Ik kom hier even inbreken.
Gezellig.
Gezellig.
Ja, leuk. Nou ja, het is ook niet helemaal onverwacht, want ik kom... kijk, ik heb zelfs een face mist nou bij me, dat kunnen de luisteraars niet zien. Maar die heb ik met reden bij me, want... ik kom een prijs uitreiken.
Een prijs?
En dat is niet zomaar een prijs, dat is de onderwijsprijs. Nee, die mag ik aan jou uitreiken, Vincent.
Ach, maar goh, daar word ik even helemaal stil van.
Ja, dat is ook de bedoeling, hè? We komen jou verrassen.
Ik krijg even helemaal rillingen.
Nou, goed zo. Zeg, wat woon jij leuk, zie ik nou, maar dat zien de luisteraars natuurlijk ook niet. Luister, ik heb een onderwijsprijs voor je.
Wat fantastisch.
En, die bestaat uit drie onderdelen. Het eerste is namelijk dat je een oorkonde krijgt. En dat is eigenlijk het beste stuk van de prijs.
Het allermooiste onderdeel.
Ja, precies. Er is ook nog aan vast verbonden een geldbedrag van €750.
Dat
je volledig naar eigen goeddunken mag uitgeven en besteden.
Ik mag ervoor gaan winkelen, zeg maar.
Ja, maar dan moet je
als de winkels weer open zijn.
Als de winkels weer open gaan, ja.
Ja, en je wordt bovendien namens onze faculteit voorgedragen voor de universitaire scriptieprijs.
Scriptieprijs? Of onderwijs?
Sorry, scriptie, onderwijsprijs.
Ik wil ook wel een scriptie maken, hoor, maar...
Luister.
Hey, wat fantastisch. Maar waar heb ik dit aan te danken? Wie heeft mij...
Dat is een heel mooi bruggetje. Want ik heb namelijk ook het juryrapport gelezen. En daaruit blijkt dat je het zonder meer verdiend hebt. Want jouw studenten hebben jou voorgedragen omdat ze vinden... dat je erg goed communiceert over de wijze waarop je je onderwijs inricht. En je goed feedback geeft en goed terugkoppelt. En heel erg luistert naar wat studenten willen weten en willen kunnen aan het eind van zo'n project. Ze zijn ook bovendien heel erg enthousiast over de manier waarop je onderwijs geeft. Je bent erg enthousiast en ik wil zo meteen daar iets meer van weten. Ze zijn erg blij met wat je behandelt, dus ook de inhoud van je onderwijs. En ze zijn bovendien ook nog eens heel erg tevreden over wat je daarbuiten allemaal doet. En ook daar heb ik wat vragen over. Ja, het eerste wat ik leuk vond om te lezen was dat jij een soort van, wat was het, een boekenboekje hebt. Kun je daar iets van vertellen?
Een boekenhoekje bedoelen ze waarschijnlijk.
Een boekenhoekje, okay.
Ja, het boekenhoekje.
En, als er live colleges zijn en ik heb een nieuw boek van iets van ons gebied, het zijn dan meestal vertalingen, dan neem ik dat altijd mee, laat ik het even zien en laat het even rondgaan. Om te proberen studenten op nieuwe ideeën te brengen. Maar ja, daarvoor moet je soms de grens overgaan. Laat ik zeggen, in een college vroeg christelijk Grieks, als ik dat ga geven. Mm-hmm. Dan heb ik bijvoorbeeld net een bundel obscene gedichten van Martialis binnen. Dat moet dan maar, ja.
Ja, precies. Dus sommige dingen moeten voorgaan.
Je moet het breed zien, zeg ik dan altijd tegen de studenten. Dus zo probeer ik ze vaak nieuwe dingen te laten zien. Soms dingen van ook van mezelf natuurlijk, maar heel vaak ook van anderen.
En dat wordt tegenwoordig...
Ik vind het belangrijk dat studenten dat gewoon in ieder geval even zien, even weten, even aan kunnen snuffelen. En soms ook gewoon überhaupt een keer een boek zien wat ze nog niet kennen. Maar dat gaat heel snel hoor. We staan niet heel lang bij stil. Maar laat het gewoon eventjes zo rondgaan.
Nou ja, het wordt in ieder geval heel erg gewaardeerd. Dat blijkt. Wat ze ook vertelde was dat je niet alleen aandacht besteedt aan de teksten. En met name het vertalen van de teksten. Maar ook aan wat het betekent om een kritische geesteswetenschapper te worden. Hè, dus dat je ook hebt voor wat het belang is van... de meerwaarde is van iemand die door ons wordt opgeleid. En in jouw geval meestal tot klassicus natuurlijk.
Ja, vaak wel.
Maar dat het dus meer is dan dat. En kun je daar iets over vertellen? Hoe doe je dat dan?
Hoe ik het doe? Goed. Weet je, ik ben zelf ook grootgebracht in die wereld van de klassieken als iets waar... dat is een soort een wand van belangrijke boeken. Ja, eeuwenlange traditie van allemaal grote meesterwerken en geweldige denkers, waar jij als klein mannetje je mag scharen, maar je mag niks zeggen. Zo ben ik eigenlijk ook met die klassieken grootgebracht. En ik vind dat niet goed. Dat is het dan wordt het een museum. En, musea zijn prima. En zeg maar gewoon ouderwetse musea, gewoon in een kast zetten en handhaven. Ja, dat is niet goed genoeg. We moeten er wat mee doen. En daarom vind ik dat je dus ook als lezer, als gebruiker, je moet verhouden tot de teksten die we doen. En dat betekent dus ook kritisch kijken. Ik vind het belangrijk dat studenten kritisch leren kijken. Dus het eerst goed leren, dus goed kunnen zien wat er staat. Dat is heel belangrijk op alle gebieden. Ook voor Engels en Nederlands. Hè, mensen die goed kunnen lezen en schrijven. Dat is de basis van academisch werken. Maar vervolgens moet je eigenlijk alles kunnen bevragen. Over alles vragen kunnen stellen. En dat vinden studenten in onze richting vaak best moeilijk. Die zitten toch nog vaak ook tegen die wand van het Latijn en Grieks, komt er nog bij, die moeilijke talen. En dan die eeuwenlange traditie en dan dus zelf daar iets over moeten kunnen vinden en zeggen, dat vinden ze lastig. Maar ik vind dat steeds de uitdaging.
Nee, ben ik met je eens, maar lukt het ook om studenten zover te krijgen?
Niet altijd, moet ik eerlijk bekennen. Best vaak wel, ook niet altijd precies op de manier die ik dan beoog, maar dat geeft niet.
Nee, dat is niet erg.
Als een student erachter komt van de tekst is niks, kan ik niet goed mee omgaan en ik vind juist archeologie heel leuk, vind ik dat ook een heel goed resultaat. Maar iets in ons gebied moet je dan, moet je in gaan spelen en mee kunnen gaan werken en mee kunnen gaan jong leren. Dat is vaak een soort jong leren. Ik wil dat ze gaan jong leren.
Ja, leuk. Hey, een van de dingen die ze ook noemde was het feit dat jij ook buiten de studie erg actief bent en betrokken bent bij studenten. Je bent, ik geloof dat het woord passie wel 3 keer voorkwam in het juryrapport.
Ik denk altijd aan Passie en Adriaan, maar dat is zijde.
Ik las dus dat je ook sinds jaar en dag lid bent van de studievereniging van, die bij GLTC actief is. En je bent erelid.
Ja.
Vertel, wat houdt dat in, een erelid? Mag je dan bij alle activiteiten opduiken?
Dat mag sowieso, dat mogen gewone leden ook. Het is voor de aardigheid, het is een ereblijk. Het is niet, ik heb geen speciale privileges, geloof ik.
Oké. Maar kun je iets meer vertellen over wat ze organiseren? Hoe onderscheiden ze zich van andere studieverenigingen naar jouw mening?
Dat durf ik niet te zeggen. Ik heb met andere studieverenigingen natuurlijk minder te maken. Die ken ik eigenlijk niet zo goed. Daar hoor ik vaak ook heel goede dingen van. Ik denk dat... dat het voor meerdere studieverenigingen bij letteren geldt, dat ze een hele goede verbindende schakel zijn. En dat doen verbindend tussen studenten onderling van verschillende jaren, tussen studenten en staf, en tussen de studie en de buitenwereld, op allerlei manieren. Toen ik zelf student was, was het zo, daar bestond toen ook al, want het is een hele oude vereniging. En toen was dat voornamelijk, ik zeg het misschien een beetje oneerbiedig, maar dat was toch vooral eigenlijk drinken in kroegen. Heb ik niks tegen drinken in kroegen. Maar als dat het enige is wat je verbindt... Ik voelde me daar vroeger niet zo bij thuis. Ik vond dat te eenzijdig. En sinds een jaar of... een jaar of 10, 15, 20... zijn de activiteiten van het zo daar veel meer gespreid. Dus het zijn gezelligheidsactiviteiten. Drinken in kroegen. Samen eten. Speurtocht in een donker bos. Naast lezingenmiddagen of bijdragen aan een symposium over scripties. Een symposium waarin studenten over scripties vertellen. Dat was in mijn tijd ondenkbaar. En, ik vind die mix van dingen vind ik heel erg goed. Je moet ook niet alleen maar serieuze boekenactiviteiten hebben, dat is ook niet goed. Maar die mix waardoor dus ook de studentenpopulatie altijd wel ergens bij kan aanhaken. Je hebt daar eenmaal serieuzere studenten en meer eenzelvige studenten en meer feestbeesten. En die kunnen eigenlijk allemaal daarbij terecht. En ja, ik krijg daar een goed gevoel bij dat er zo'n club is die dat allemaal gewoon verbindt en verenigt. En, ik zie daar het belang nu veel meer van in dan vroeger. En ja, dat houdt dan in dat ik dan ook zelf daar een beetje aan wil bijdragen. Of in ieder geval af en toe wil meedoen, zeg maar zeggen.
Ja.
En dan ben ik wel benieuwd, want het is natuurlijk een vereniging voor studenten, door studenten. Hoe reageren de studenten er zelf op dat jij dan toch zo actief bent daarbinnen? Oké, je bent erelid, dus je doet dit goed.
Meestal ervaar ik wel dat ze, als ik kom opduiken bij een activiteit, dat ze het leuk vinden. Dus dat iemand, één of twee mensen iets aardigs zeggen van, goh, leuk dat je er bent.
Dat vind je bijvoorbeeld niet lastig voor het houden van professionele afstand tussen docent en student?
Nee, waarom zou dat lastig zijn? Ik ga natuurlijk niet precies zo om met studenten als met oude vrienden. Dat is een verschil.
Ja.
Ik neem mijn positie altijd, daar denk ik altijd aan. Ik ga niet met de buiten en iets extreems waar ik de volgende dag spijt van zou kunnen hebben. Dat doe ik eigenlijk in het algemeen liever niet, maar bij studenten zeker niet. Ja. Dus je kunt je niet eindeloos laten gaan in particuliere dingen die waar zij nadeel van zou kunnen hebben. Of je bent natuurlijk altijd toch ook docent en in zekere zin aanspreekpersoon, voorbeeld, afschrikwekkend voorbeeld. Dus die distantie is er altijd, maar die hoeft een vriendschappelijke en vriendelijke omgang helemaal niet in de weg te staan. Ja. We zijn geen dikke vrienden. Het is toch gezellig, of niet?
Ja, zeker.
Dat kan toch?
Hoe oud is het ODA eigenlijk?
Het Soda. Het Soda is volgens mij van bijna het begin van de universiteit. Misschien dus niet van 1923, maar wel... Bas, help even.
Ja, ik ben heel snel het even aan het opzoeken, want ik zou dit natuurlijk ook moeten weten. 1923 was de universiteit zelf en dan in 1929 is het Soda opgericht.
Als het Soda 100 wordt, dan maak ik het nog net mee. En als in actieve dienst, dus dan gaan we een groot feest maken of een mooi boek.
Zeker.
Of een symposium, of ja, ik weet niet. Dus we zien wat de studenten doen.
Of gewoon drinken.
Ja, dat moet altijd ook, maar het is altijd en. Soda is en.
Precies. Soda is beide. Ja.
Ja, het zou wel fijn zijn om weer eens met elkaar het glas te heffen en gewoon gezellig een beetje te kletsen. Nou, komt wel weer.
Jullie waren in een gesprek dat ik nou heb onderbroken.
Ja, dat ging over enthousiasme en over lol hebben in het werk. En het kwam eigenlijk op een prachtig moment, jouw inbreuk. Het was geen inbreuk, het sloot alweer aan.
Ja, dat ben ik wel. Nee, ik was eigenlijk wel benieuwd naar, inderdaad, hoe jij het ervaart, het op afstand onderwijs geven. We zijn voortdurend bezig met het uitwisselen van best practices. Heb je ook een bad practice? Als een geheim inkijkje in wat er ooit een keer misgegaan is.
Bad practice, dat is iets wat jammerlijk mislukt is, of het helemaal niet ging of zo.
Ja, of nog niet ging. Hè? Laten we
bad practice vind ik wel slechte middelen. Dus beelden die wakkeren, microfoons die het niet doen en zo. Maar daar probeer ik vanaf het begin al zelf wat aan te doen door gewoon goede apparatuur te kopen. Het is meteen een goed excuus om af en toe iets leuks, nieuws te kopen. Bad practice, ik weet het eigenlijk niet. Ik probeer te werken met de middelen die we hebben. En de virtual classroom in Brightspace vind ik een paar nadelen aan kleven. Dat is wel makkelijk om in te zetten. Maar je hebt toch maar 5 of 6 mensen in beeld. Dat vind ik onhandig. Dus ik zit toch steeds vaker met studenten op Zoom. Mm-hmm. Zodat iedereen die wil in ieder geval in beeld kan komen. Ik ben niet zo negatief over het afstandsonderwijs. In de zin van, het alleen maar ellende. Het heeft ook wel iets comfortabels. Iedereen zit lekker thuis. Je hoeft niet te slepen, je hoeft niet te reizen. En het kan ook iets heel intiems hebben. Je zit in hetzelfde schuitje, je kijkt elkaar allemaal in de ogen. Of in ieder geval naast die ogen. Je kijkt elkaar de hele tijd in het gezicht. Veel meer dan normaal. En zeker als je met een paar mensen overblijft na het college of voor het college. Is het ook best makkelijk om gewoon best persoonlijke gesprekken te houden. Dus ik vind het niet alleen maar negatief. Ik zie ernaar uit dat we gewoon weer een normaal les kunnen geven. Een college kunnen geven, uiteraard. Zeker voor... eerstejaars of voor groepen die je nog niet kent. Gisteren had ik een hoorcollege voor, ook voor de minor. Ja, dan zitten dus mensen in het publiek die ik niet zie en niet hoor en niet ken. Ja, dan voel je een soort tv-acteur, zou ik maar zeggen, die voor de camera iets inspreekt. Dat is een beetje raar, maar ik vond het ook wel weer grappig op een of andere manier. Het zijn allemaal spelletjes. Het zijn allemaal, ik probeer de studenten ook vaak ervan te doordringen dat allerlei vormen van omgaan met tekst, mondeling en schriftelijk, dat zijn allemaal retorische oefeningen. Dat zijn allemaal retorische werkvormen of spelletjes, games. Het zijn jongleerdingen. En dat is met die media ook. Dus als ik met Zoom, als ik dat voor me heb, dan ga ik kijken wat kan ik daarmee doen en wat wil ik daarmee. En, ik vind het niet zo zinvol om daar negatief over te zijn.
Nee hoor, dat was ook niet de uitnodiging.
Nee, maar ik moet er even aan denken. Een goede vriend schreef me van de week. En die schreef me terug. Ik ben het helemaal 100% zat, al die rot elektronica. Ik denk van ja, dat levert niks op. Dan zet je jezelf en anderen in de weg.
Wat mij opviel in het juryrapport is dat er op geen enkele wijze werd gerefereerd aan het feit waar jij bij mij onbekend staat, is juist om jouw elektronische onderlegdheid, zou ik maar zeggen.
Ja,
en niemand
maar
met zo'n iPhone zoals jij. Nou ja, ik ken er nog wel één iemand, maar in ieder geval.
Ah, ik heb in deze tijd heb ik niet veel iPhones aangeschaft, hoor. Maar wel hier en daar een Macje erbij. Maar,
kijk.
Je moet goede middelen hebben, hè. Nee, maar op college. Kijk, als je met een groep mensen op college zit, live, dan vind ik dat de techniek van ondergeschikte plek heeft. PowerPoint soms, maar is ook lang niet altijd zinvol dat het echt iets bijdraagt. In de eerste jaar is dingen soms. Maar werkcolleges waar we Latijn en Grieks lezen. Ja, ik ga mijn tijd niet voldoen om een flitsende PowerPoint te maken. Die vervolgens alle aandacht afleidt. Dat doe ik niet. Dus daar heeft het niet zoveel functie om. Ik laat af en toe wel een mooie app zien. Of een woordenboek of iets online. Meestal maak ik wel een. Daar hebben studenten dat niet gezegd. Dat ik vaak een elektronische map aanmaak met teksten bij de colleges. Kopieën, dat doen we niet meer aan. En boeken, ook niet meer zoveel. Ik lever alles gewoon in een elektronische bak. Vaak veel meer dan dat we nodig hebben. Met de uitdrukkelijke uitnodiging van grasduin daar nou eens in. Want er is zoveel interessants te zien. En pak nou eens een keer die Italiaanse vertaling erbij. Probeer het nou gewoon eens. Maar dat is dus wel elektronisch.
Lijkt me hartstikke leuk trouwens.
Ja, ik schuif een keer aan, doe een keer mee.
Het is ook zeer Vincent, ik spreek nu heel even uit de eigen ervaring. Het is heel bijzonder hoe je denkt in een bubbel van Latijn en Grieks te zitten. Maar als je dan de map van Vincent opendoet, dan blijkt dat Italiaans, Duits, Spaans en weet ik veel wat allemaal ook niet er echt bij te betrekken is. En dat is wel heel bijzonder. Want dan voel je toch net wat meer letterenstudent, voor mijn gevoel.
Ik ben ooit zelf, toen ik naar rationele argumenten zocht voor de studie, toen dacht ik van, ik kan van alles gaan doen, iets met talen. Maar met klassieke talen heb je ze allemaal. Daar heb je Latijn en Grieks, uiteraard Nederlands, maar Engels, Frans, Duits, Italiaans, dat hebben we de hele dag nodig. En dan kan ik alles tegelijk een beetje doen, dus dat is een soort alomvattende letterenstudie. Niks ten kwade van de anderen. Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat wij daar beter in zijn of zo.
Nee.
En bij de studie Engels moet je natuurlijk ook Franse boeken lezen, mag ik hopen, en omgekeerd. Dus dat geldt eigenlijk natuurlijk een beetje voor alle letterenstudies. Maar je kunt toch niet alleen maar je eigen dingetje doen. Het zijn toch wereldvakken. En zeker klassieke talen wordt over de hele wereld bestudeerd.
Klinkt wel goed, ja, een wereldvak.
Ja. Ja, en voor sommige dingen is dan Italiaans echt noodzakelijk. Dus daar moet ik bij studenten vaak wel een beetje leuren en duwen. Als je van dit of dat onderwerp wat wil weten en je zegt, ik kan geen Italiaans, dan sluit je die weg af. Je moet maar gewoon lezen, kijk maar gewoon. Gewoon proberen.
Zal ik jullie weer alleen laten? Of zeggen jullie van nou, we zijn toch sowieso klaar? Dan blijf ik.
Wij gaan denk ik wel richting de afronding.
Ik zit maar zo'n beetje voor mij te kletsen. Maar intussen, Margot, wil ik heel hartelijk danken voor die prijs. Ik had werkelijk echt eerlijk niet gedacht dat ik die ooit zou krijgen. Ik weet van het bestaan van die prijs af. Altijd in het sportcafé wordt dat uitgereikt, hè, met een jolige bende.
Normaal wordt dan een rapport voorgelezen en dan gaat iedereen er doorheen praten. Ja.
Ja, maar dat hoort dan een beetje erbij. Ja. Maar, Maar ik had eerlijk nooit gedacht dat ik dat zou krijgen. Ik geloof dat ik zelf sterker ben in op papier dan live. Maar dus het stemt mij dankbaar en een beetje bedremmeld. Een beetje en nederig dat het dat,
het zijn
dat mij heeft voorgedragen. En ik ben erg blij daarmee. Ja. Hartelijk dank.
Het zij je vergund en ik heb het rapport gelezen. Het staat ook geen woord, hoe zou ik dat zeggen, formeel of omdat het moet in. Het is volgens mij inderdaad een gedragen rapport, dus wat dat betreft.
Ja. Nou, dat is het mooie van die prijs. Niemand voelt zich natuurlijk geroepen van, die moet een keer naar die of die gaan. Er zijn zoveel mensen.
Ja.
Dus dat is geheel vrijwillig en wordt des te meer gewaardeerd. Ik ga de oorkonde op mijn werkkamer of boven mijn bed hangen. Ik moet nog even kijken welke plek het beste is.
Komt
en
goed.
En het is natuurlijk ook prachtig dat wij begonnen met een gewoon interview. En ik wist natuurlijk al dat jij zou komen. Maar ondanks dat ik er niks naar gehint heb, komt er een prachtig verhaal over dat het, studenten zo belangrijk zijn. En over Vincent, hoe hij met het onderwijs omgaat. En dan net alsof Vincent het van tevoren wist.
Kwam maar ik wist van niks, anders had ik een pak aan gedaan. Hè?
Ja, dat is waar. Geen blauwe trui.
Ja, maar die was voor deze gelegenheid, had ik dan toch een radbouwdas erbij gedaan. Oh, ja. Of een zweetdas. Nee, hartstikke leuk. En ik hoop dat we een andere keer nog het glas daarbij mogen heffen.
Ja hoor, dat halen we in. Zeker.
Super.
Dat gaan we allemaal inhalen als het weer mag.
Ja, maar probeer wel positief te blijven. En vast te houden aan goede dingen doen. En een goed ritme vasthouden is ook belangrijk.
Ja.
En... ook leuke dingen doen. Lekker eten, heel belangrijk. En veel bewegen. Ik blijf gewoon heel veel wandelen. En dan toch maar een beetje proberen uit te zitten tot de lente. En niet meedoen met de sombere praat die je soms om je heen hoort.
Beter een beetje positief blijven.
Niet tegen alle beter weten in, maar gewoon toch een beetje de goede dingen proberen te blijven zien. Ja. We hebben natuurlijk op de universiteit toch eigenlijk relatief best goed.
Dat is ook zo.
Medewerkers en studenten voor een deel toch ook, hoewel die het vaak toch wel erg moeilijk hebben. Als je nou net begint met je studie en dan krijg je dit voor je kiezen, dat vind ik toch wel heftig hoor.
Ja.
Maar oudere jaars zoals Bas, die hebben een paar jaar studie achter de rug. Je hebt een leven kunnen opbouwen, je weet een beetje wat je met die studie wil. Er is toch veel ook mogelijk, we kunnen blijven studeren.
Precies.
Ja.
Volgens mij is het heel verstandig om inderdaad steeds de positieve insteek te kiezen. Want volgens mij hou je jezelf daarmee aan je eigen haren overeind. En dat is wat we nu moeten doen, denk ik.
En af en toe mag je best een keer huilen en klagen.
Zeker.
'S Nachts liggen tobben. Maar niet te veel.
En ik denk ook dat wat Vincent eigenlijk net zei, dat het heel belangrijk is voor jezelf om toch een positieve insteek te houden. Maar daarmee help je ook weer de mensen om je heen.
Hmm.
En hoe clichématig het nu bijna klinkt, het is wel zo, alleen samen komen we er doorheen.
Halleluja.
Wel echt een slotwoord, Bas.
Ja, toch. Nee, Vincent, heel erg bedankt. En ook namens mij natuurlijk heel erg gefeliciteerd met deze welverdiende prijs.
Ik vond het helemaal geweldig en ik heb helemaal niet het idee gehad dat we een interview deden. Dus het is als vanzelf voorbij gegaan. Geweldig.
Het is gewoon een natuurlijk gesprek geweest. Prachtig.
Ik wel.
Nou, nogmaals bedankt en ook Margot. Leuk dat je er een keertje was. Tot volgende week. Dan hebben we een student te gast. Dat is ook weer eens wat anders. Rafael Peltzer van de Studentenraad Letteren. Graag zie ik u allemaal volgende week. En nog een hele fijne dag.